Podcast met Dennis van den Buijs.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. We zitten hier op een zomers, nog een beetje zonnig avondterras in Mortsel. Ik zit hier bij Joost Houtman. Joost, goeie avond al.
Ja, goeie avond.
We kunnen jou kennen als auteur van het boek Bella Figura, waarom de Italianen zo Italiaans zijn. Mm-hmm. Je bent ook wijnschrijver, bierschrijver, kortom, iemand om het mee over Italië te hebben als wijnland, ja. Land van vele weetjes en verhaal. Je bent er net ook zelf geweest, heb
ja,
ik begrepen?
Ja, ik ben naar Sardinië geweest voor het eerst. Prachtig eiland. En de grap is dat je dan natuurlijk al wel over Sardinië hebt geschreven, maar nog nooit bent geweest, dat geef ik grief toe, en dan, maar het klopte nog wel.
Veel wijn gedronken?
Nee, ik heb het aan de behoorlijk brave kant gehouden, dus, maar daardoor beter gedegusteerd.
Ja, ik ben dan weer net terug uit Umbrië, dus misschien zijn we hier aan het afkicken door over Italië als wijnland te praten. Wat hebben de Italianen met wijn, Joost?
Goh, de Italianen hebben al... Ja, sinds mensenheugenis iets met wijn. Hè. Ik denk dat je heel ver kan teruggaan in de tijd en dan was er al wijn. Hè. Italië is vandaag ook het grootste wijnland, hè. Nog voor Frankrijk, nog voor Spanje. Ik denk dat ze ongeveer 4 miljard liter wijn produceren jaarlijks, hè. Dat is niet min. En ik ga niet zeggen dat ik daar van al die miljarden wijn alles geproefd heb, maar toch behoorlijk veel. En ik ben toch fan, en ik weet zelfs waarom ik fan ben. Ik ben fan van Italiaanse wijn, omdat die doorgaans monocepages zijn. Dat je dus echt druiven kan ontdekken. Ik heb ooit op de Piva bij de iets wat legendarische Ronnie Drouwaard wijnkunde of wijnkennis gevolgd. En dat ging vooral over Franse wijnen. Ik vind dat te ingewikkeld. Ik heb dat misschien wel Latijn-wiskunde gedaan op het college, maar de combinatie van alle verschillende druiven, dat onthoud ik gewoonweg niet. En ik heb wel eens graag dat ik een druif ontdek die ik lekker vind, of speciaal vind. En dan weet je van, dat ga ik nog eens proberen. En dan, bij de tweede keer slaagt dat dan of tegen, of ben je voor eeuwig verkocht natuurlijk. Hè. En dat vind ik wel leuker aan een monocepage, en dat is in Italië. Bijna altijd.
Ja, je hebt daar ook 20 regio's met elk hun eigen druiven in rood en in wit. Kortom, het is een wijnwereld op zichzelf.
Ja, ik denk dat ze zelfs 500... Wacht, ik heb het opgezocht voor Bella Figura. Ik kan er een paar mis zijn, maar ik denk 504 verschillende wijn... of druifsoorten hebben. Dus we komen nog wel toe.
We komen nog wel toe. We zijn goed vertrokken. In Bella Figura vertel je ook heel veel verhalen die te maken hebben met de wijngaard. Bijvoorbeeld... Een tragisch verhaal over een groot wielrenner van weleer.
Ja, je hebt Ottavio Bottecchia, denk ik. Dat was de allereerste Italiaan die de Ronde van Frankrijk won. En die hebben ze op een gegeven dag gevonden in een wijngaard met een gapende hoofdwonde. De vraag was natuurlijk, hoe komt dat? Is meneer tragisch van zijn fiets gedonderd? Dat bleek niet te kunnen, want de fiets stond mooi tegen een boom. En dan is er iets wat rare situatie ontstaan, dat drie verschillende mensen de moord hebben opgeëist. Normaal vind je niemand. Nee. Maar dus een boer heeft dan gezegd dat hij een steen had gegooid, omdat meneer druiven aan het plukken was. Wat verdacht zou zijn, want het was in een maand dat de druiven nog helemaal niet... zoet genoeg zouden kunnen geweest zijn. Dan heeft de maffia de moord opgeëist, omdat meneer niet wou meewerken met weddenschappen. Hij moest dan niet een wedstrijd verliezen. En dan later heeft dan een pastoor gezegd dat hij de moordenaar op het sterfbed de moord had horen bekennen. Dus dat is allemaal heel, heel eigenaardig. Maar dus die stierf in de wijngaard. Hè. Maar er zijn ook veel Italiaanse wielrenners die wijnboer zijn geworden. Hè. Getafe bijvoorbeeld. De legendarische Francesco Moser is ook wijnboer. Niet geworden, want hij was het eigenlijk al wel. Hè. Dus met drie broers runnen ze daar, of runden, want een van de broers is ook overleden in een wijngaard. Dus,
zal maar wielrenner zijn, iets met wijn hebben in Italië.
Ja, inderdaad. Het is niet altijd een gelukkige combinatie, denk ik.
Maar inderdaad, het wielrennen en de wijn gaan vaak samen. Ik hoorde in die fantastische reeks over Frank van den Broeke dat hij op zijn huwelijk Sassicaia had geserveerd. Ja. Enkel dat zei Wilfried Peters. Ja. Moet je maar eens naar wijnkast.com surfen voor wat meer info daarover. Hoe is het bij jou eigenlijk ontstaan, die passie voor Italiaanse wijn, Joost?
Goh, de passie voor wijn, voor ik naar Italië ga, is een beetje van thuis uit. Wij gingen stevast op reis naar Frankrijk. Ik heb daar een behoorlijke portie eglitis aan overgehouden. Een overdosis zelfs. Ken je dat, eglitis?
Leg uit.
Nee, dat is dat je echt elke dag een kerk moet bezoeken. dus dat nooit meer, maar dus buiten kerken deden we ook heel veel wijngaarden. En dan konden wij in ons Honda Civicje terugrijden naar Belgenland. En de drie kinderen mochten dan met hun benen en knieën in hun gezicht omhoog zitten op de achterbank, omdat dat allemaal vol lag met wijn.
Ja, je zou dan denken, een degoe van wijn.
Ik vond dat wel charmant, die, zelfs als kindje, toen mocht je nog ongegeneerd een glaasje meedrinken. Ik denk dat dat anno 2019, 2020 toch al wel iets schever wordt bekeken. Mm-hmm. Maar toen kon dat nog wel. Toen werd er ook nog altijd vrolijk rondgereden na het wellustig proeven.
Misschien moeten we wel zeggen, gelukkig dat dat niet meer gebeurt.
Ja, inderdaad, gelukkig. En dat weet ik nog wel, dat, toen ik in het middelbaar zat, dat mijn moeder zei van ja, misschien moet je wijn kunnen gaan doen in Bordeaux op de universiteit. En het enige dat mij eraan tegenstak was dat Frans. Ik had wel goede punten, maar die taal zei me weinig. En chemie en al de rest, dat sprak mij ook niet echt aan. En nu heb ik zoveel spijt dat ik toch niet één keer naar mijn moeder heb geluisterd. Maar dus, ja, dat was dus de wijnen, dat heeft mij altijd wel gecharmeerd als kind. En Italiaanse wijnen, dat is gekomen via een goede vriend van mij, Franco Di Taranto. Die runt het restaurant Spigadoro, vlakbij Blankendaal, op die verschrikkelijk lelijke baan van Mechelen naar Leuven. Mm-hmm. Op die verschrikkelijke baan runt hij een fantastisch restaurant, een Italiaans slowfood restaurant. Franco zelf is een figuur, die moet je eens meemaken. Dat is, die zwans zelfs deze Antwerpenaar nog onder tafel, dus dat is knap, al zeg ik het zelf. Die weet alles van wijn, die kan er zo charmant over vertellen. En die heeft me dan twee keer meegenomen op een wijntrip. Eén keer naar Sicilië en één keer naar Piemonte. En toen was ik volledig verkocht, omdat die ook, ja, die kan daar zo sappig over vertellen. En dan is eigenlijk mijn link met wijn, is dat altijd storytelling aan vasthangt.
Als de Italianen een goed verhaal kunnen vertellen, gaan ze het niet laten natuurlijk.
Nee, en ja, ik zeg altijd, ik geef af en toe een workshop storytelling, dan laat ik een glas wijn zien, gewoon een glas, en dan vraag ik, ja, wat zie je? En dan, ja, het enige dat de mensen kunnen zeggen is dat het rode wijn is, hè? Omdat er op die foto een glas rode wijn staat. Ik zeg, ja, zou je dat drinken of zou je daar 10 euro voor betalen, als je dat ziet? Ja, niemand wil dat doen, maar als je dan het verhaal opdiept, hè, je maakt het zo spectaculair mogelijk, ja, dan wil je dat wel doen. Hè.
Ja, de naam Didi Taranto doet wel een belletje rinkelen. Ja. Vader van?
Inderdaad, vader van Luca Di Taranto, Gianluca Di Taranto, de sommelier van de Jane. Ik heb Luca nog meegemaakt in het restaurant van zijn ouders. Hè.
In een baanrestaurant eigenlijk.
Ja, ja. En daar heeft hij zijn eerste stapjes gezet. En ja, die heeft de wijnmicroben meer dan stevig te pakken natuurlijk. Mm. Hè. Dus die weet, ik denk dat hij van Italiaanse wijnen ongeveer alles weet. Maar hij heeft buiten, uit de boeken en uit zelf heel veel te proeven, denk ik toch wel heel veel van zijn vader geleerd. Dus, ja.
Zoals alles in Italië, je moet mensen kennen, hè?
Ja. Jij,
dat is typisch Italiaans, beschrijf je ook in Bella Figura. Italianen houden er ook wel van om hun wijnen en alles wat ze daarmee doen in een soort systeem te gieten, daar een klassificatie van te maken.
Ja, het is het punt dat ik samen met mijn mede-auteur Philippe Rose tracht te maken in Bella Figura. Dus wij denken dat de Italianen zo chaotisch zijn als de, ja, als, ik weet niet wat, ik zou niet weten of er nog iets chaotischer bestaat dan een Italiaan in onze ogen, maar dat klopt eigenlijk niet, want ze hebben voor alles een systeem, alleen kennen wij dat systeem dikwijls niet. Hè? Dus ook in het chaotische verkeer zit wel degelijk een systeem, maar in wijn even, in pasta zit een systeem, hè? Die pasta met die saus, hè? Wat wij doen met spaghetti bolognese, daar staat de doodstraf op in Italië. En dus pasta zit het systeem, maar in wijn ook. Hè? Dus die wijn of die druif alleen maar met dat gerecht. En de grap is dat, bij ons is dat voer voor kenners. Italië weet, de goede gemeente weet eigenlijk de grootste regels. En die weten bijzonder veel van hun eigen wijn. Dat vind ik altijd wel intrigerend. Mm-hmm. Dat je daar niet, als je een gesprekje over wijn wil hebben, moet je niet per se naar een wijnwinkel gaan. Hè. Iedereen kan daar zijn mondje meeklappen.
Mm-hmm. Wat ook altijd opvalt als je in Italië bent, op restaurant dan, de wijnkaart is vaak echt enkel en alleen van de regio. Dat komt van 20 kilometer in de omtrek, dat is toch 80% van die wijnkaart in de gewone zaken. Ja. En dan daaronder nog een paar klassiekers. Het is echt iets van de mensen van de regio.
Ja, en er staan dan ook druivensoorten bij waar je per god nog nooit van hebt gehoord. Hè. En dat vind ik juist het leuke. Als zelfs Stevie Wonder kan daar iets aanduiden op een kaart en het nog lekker vinden. Dus dat vind ik zo ongelooflijk intrigerend. En ze zijn dan ook ongelooflijk chauvinistisch over hun eigen wijn. En als je die dan meeneemt naar België, dan smaakt die nog altijd. Niet altijd gezegd kan worden. Hè. Soms smaakt wijn alleen maar op vakantie. Maar de meeste Italiaanse wijnen vind ik hier toch ook wel best lekker.
Ja, je spreekt van systemen. Ik herinner me, Philip Rozen vernoem je, die is trouwens ook in een aflevering opgedoken over de Etna, de wijnen die hij daar maakt met Nicosia. Maar Rudy Franks, in aflevering 3, denk ik, die heeft ook een stulpje gekocht op een heuvel in Umbrië.
In Umbrië, ja.
En die vertelde, er stonden wat wijnranken, maar ik had dat in het begin niet nodig. Ik heb dat dan uitgetrokken. Om er nieuwe te planten, moest hij eerst een aanvraag indienen. Iemand anders had dan al zijn vorige, regularisatie voor die wijnranken gekregen enzovoort. Alles wordt in een systeem gegoten met regels ook.
Ja, het voordeel is wel, hoe meer regels, hoe meer mensen aan die regels moeten werken natuurlijk. Hè.
Ja, of ze ontlopen, want Italiaanse wijn heeft lange tijd, Joost, daar schrijf je ook over, een slechte naam gehad door het ontlopen van de regels.
Ja, dan gaan we terug naar 1986. Hè. Het annus horribilis voor Italiaanse wijn, eigenlijk achteraf gezien, fantastisch geweest dat het gebeurd is. Hè. Dus wat is er gebeurd? Er heeft iemand op een gegeven moment een glaasje te veel gedronken, dat ook zijn laatste glas was. En dan bleek dus dat daar methanol in dat glas zat.
Dodelijk glas, hè, vooral duidelijk.
Ja, dat was, en de grap was dat de wijn odore heette, dus er zat een vies geurtje aan de wijn. In wijn zit normaal ethanol, zonder M, hè, die de suikers naar alcohol omzet. En methanol, dat zit dan in benzine, in antivries en dergelijke meer. En daar kan je de alcoholwaarde mee opkrikken, maar het is natuurlijk niet bijster gezond. Toch 22 mensen zijn daar ingebleven, waardoor niemand nog Italiaanse wijn wou hebben. Er is en masse weggekapt. Of in de autobrand, in de motor dan, in winterse periodes. Maar daardoor zijn ze wel van gedacht veranderd en veel meer gaan investeren in, niet per se in groot materieel, maar wel in eigen kennis en kunde van vroeger en veel authentieker terug geworden. En ik denk dat daar, zo zie je maar dat soms, Cruijff zei het al, hè, elk nadeel heb je voordeel. Dat klopt wel met dat verhaal. Hè. Dus als je nu kijkt, kwalitatief zijn de Italiaanse wijnen toch zich niet per se het beste van het beste, maar je moet toch al moeilijk doen om echt slechte Italiaanse wijn te vinden.
Mm-hmm. Ja, het aantal al flessen dat een DOC heeft, Denominazione d'Origine Controllata, blijft jaar na jaar stijgen. Ook, ze zijn van een land dat vooral bulkwijn maakte in de jaren 70, 80, meer naar die kwaliteit gegaan. Ja, wat je ook merkt, ook nieuwe generatie, zonen van die het overnemen.
Ja, die het dan dan eigenlijk het beste, vooral ook veel dochters. Je ziet ook heel veel vrouwen opduiken in de wijnwereld. En die nieuwe generatie combineert de traditie met nieuwere technieken, zonder dan die traditie voorbij te gaan. En je ziet ook dat ze vaak ook veel kleiner gaan. Ik denk dat daar wel de kracht zit.
Mm-hmm. Ja, al is het misschien nog een generationeel verschil, want in Italië zie je ook veel, vooral oudere Italianen in supermarkten, echt nog die 5 liter melkflessen kopen die van weet ik veel waar komen.
En ook in Tetrabik zie je er nu, ik geef grif toe dat ik dat geproefd heb, toch op prijs, viel wel best mee eigenlijk.
Ja, het is eigenlijk, maar je kan in Tetra ook goede wijn doen, hè? Dat zijn we niet gewend.
Nee, we zijn het gewoon niet gewend, maar het smakelijk oogt het niet. Maar als je dat in de keuken in een karafje overkapt, dan smaakt het al beter.
Ja. De Italianen, schrijf je ook, hebben heel wat spreekwoorden, gezegdes, dingen in het dagelijks leven die ze linken aan wijn.
Ja, dus het begon al met Galileo Galilei. Die zei, wijn is water gevuld met zon.
Wauw.
Ja, fantastisch. Hè? Ik had ook nog een mooie, iets met een kerk, maar die moet ik even...
Egelitis? Of wat?
Ja, Egelitis. Ja, ik blijf altijd met een... Ja, ik moest ook misdienaar zijn tot... Tot mijn 18e vrees ik zelfs.
Toen is die wijn misschien ook al naar voren gekomen. Maar goed, je hebt het gevonden.
Ja, ik heb het gevonden. Una botte di vino più realizzare più miracoli che una chiesa piena di santi. Dus een fles wijn kan meer mirakels verrichten dan een kerk vol heiligen. Ja, heerlijk toch, hè?
Absoluut. Want ook jij hebt hier op je terras een Italiaanse spreuk. Ja. Op de muur niet gekalkt, maar in zwarte letters, vertel eens.
Ja, er staat se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Dat betekent, mocht ik niet terugkeren, weten dat ik nooit vertrokken ben. Ik vind dat mooi. Mijn vrouw vindt dat nogal luguber. Die vindt dat meer een grafschrift.
En weet wel wie de baas is hier?
Ja, dat geef ik grif toe. Ik citeer graag Sam Goris, die zegt... ik lig niet onder de sloef, ik lig onder de schoenwinkel.
Zeg, je sprak daar straks over die wijnreis waar vader Di Taranto je op mee had genomen. Piemonte, dan zitten we in het noorden van Italië. Dan zit je met Barolo, Barbaresco, Barbera, Sicilië. Dan zit je meer met Nero d'Avola, op de Etna natuurlijk ook op de wijnen. Waar ligt jouw wijndrinkend hart, Joost? Als jij aan Italië denkt en je mag er wat uitkiezen, waar grijp je dan naar?
Wel, die twee streken hebben, zowel Sicilië, waar ik dan eerst geweest ben, heeft iets waar ik heel hard van hou, en Piemonte ook. Ik zal even in Sicilië beginnen, daar ben ik dan met Franco terechtgekomen. Daar heb ik Philippe leren kennen. Dat is trouwens een grappig verhaal. Franco nam me mee naar Planeta. Dat is een fantastisch wijnhuis. Overheerlijke wijnen.
Zitten bij Young Charlie, als ik me niet vergis, in ons land.
Ja, die zitten bij Young Charlie. En Franco zei, er is een ingeweken Vlaming die hiervoor werkt. En Filip. En zo heb ik Filip ontmoet. Alleen duurde de ontmoeting amper een kwartier, want meneer kreeg telefoon dat het water gebroken was. Het water van zijn echtgenote. Weliswaar, het had niks met wijn te maken. Dus die stoof terug weg. Dus die heb ik maar heel kort ontmoet. Maar ik heb hem dan later weer wel ontmoet. En dan is eigenlijk een vriendschap uit ontstaan, waaruit dan later dan het boek is ontstaan.
Is hij op tijd bij zijn vrouw geraakt?
Hij is er niet op tijd geraakt, nee. Maar ik weet niet of dat ze dat erg vond eigenlijk. Beter in alle rust bevallen, denk ik dan. Nee, dat weet ik niet, dat moet je haar vragen. Maar hij is daar niet op tijd geraakt. Het voordeel van Sicilië is dat je daar, als je over wijn spreekt, heel veel verschillende fantastische wijnen tegenkomt. Planeta dat is de hemel op aarde. We zijn er ook bij Cusumano geweest, dat is iets commerciëler van wijn. De grap was, we gingen dat bezoeken en dan zat er 20 mensen in de wachtzaal aan te schuiven om de grote baas te bezoeken, maar ze gingen niet met wijn naar buiten.
Een soort clientelisme met een odore, ja.
Ja. Ik vond het nogal raar. De man droeg ook, zowel aan zijn linkerhand als aan zijn rechterpols, een horloge. Maar goed, dit geheel terzijde. En later heeft Filip mij meegenomen naar de Etna. Mm-hmm. En dat is dan voor andere wijnhuizen gaan werken, in Nicosia bijvoorbeeld. Hebben ook een wijngaard bezocht die echt op de superstijle flank lag van de Etna, waar zelfs een soort katrolsysteem was om naar boven te geraken en terug. En die dat was een piepklein wijnhuis, heette Outis, Grieks voor niemand, denk ik. Ik kan me vergissen. En die man zei, ik zal jullie een verschrikkelijk grote antieke piemel laten zien. Ik vond het nogal een rare uitspraak. Maar bleek dus op zijn wijngaard ergens een heel klein stukje oude tempel te liggen, waar inderdaad een gigantische phallus stond op afgebeeld.
Vruchtbare grond, zeg maar.
Ja, wijn met ballen. Dus dat trekt me wel aan in Sicilië, dat een beetje dat grove, meer machismo. Mm-hmm. En in Piemonte vind je dan meer de sprezzatura, de
het chique volk eigenlijk.
Ja, chic, het stijlvolle. Ik heb daar Franco bijvoorbeeld Cerreto bezocht. Dat is een kasteeldomein waar ze dan een soort James Bond vleugel aan hebben gebouwd. Supermodern, dus die combineren de overheerlijke wijnen. En ook Fontana Fredda geweest. Ken je het verhaal van Fontana Fredda?
Nee, niet echt.
Nee, dat is een wijnhuis begon. Ze zeggen daarvan Il Re de Vino, Il Vino de Re.
Ja.
De koning van de wijn.
In
de
19e eeuw zitten we dan.
Ja, ja. Dus het is een groot domein geschonken door Vittorio Emanuele, de koning, aan zijn maîtresse.
De allereerste koning van Italië.
Ja, de primus inter pares. Hè. En Ja, ik denk dat die maîtresse wel iets kon, want het is een gigantisch domein.
Ze kon iets... misschien ook zo'n tempeltje. Ja, maar goed.
Gigantisch domein, gigantisch mooi gebouw. En die maken fantastisch... Dus de zoon daarvan, de buitenechtelijke zoon, is daar dan wijn beginnen maken, ik denk eind 19e eeuw. En dat is overheerlijke wijn. Je kan er ook fantastisch eten op het domein. En in de kelders... heeft de eerste vergadering plaatsgevonden van de slow food beweging. Ik weet niet hoe dat je dat...
Die ken ik, die gaat eigenlijk prat op echt alles wat fastfood niet is. Hè. Dicht, de korte keten, dicht bij huis eten, eerlijke keuken.
Ja, vooral...
Met dat slakje als symbool.
Ja, ze hebben een slak als symbool. Slow food geeft een beetje weg.
Maak er ook een wijngids in Italië, een restaurantgids ook.
Ja, ze hebben zelfs een universiteit. En het wordt allemaal geleid door Franco Petrini. Een zeer interessante man ook. Een beetje goeroe, maar dan goeroe met een kostuum. Hè.
En twee horloges? Of?
Ik denk Sivano Piano, Sivano Lontano, zeggen ze. Wie traag gaat, gaat langer mee. Hè. Dus ik denk dat hij geen horloge draagt. Maar daar heeft de allereerste vergadering van Slow Food plaatsgevonden. En... heerlijke wijnen en je kan daar fantastisch eten, gecombineerd met de plaatselijke wijnen. Dat is echt de omweg meer dan waard.
Mm-hmm. Ja, je moet niet veel omwegen maken, want ik heb ooit gelezen dat je in Italië, waar je ook bent, dat je nooit verder dan 5 kilometer van een wijngaard bent. Dat het land zo vol geplant staat overal, al is het maar een boer die het voor zichzelf gebruikt.
Ja, daar zou ik niet van verschieten. Maar ja, op de duur, als je zo vaak naar Italië komt, vind je dat ook niet meer dan normaal dan overal wijngaarden te zien natuurlijk. Mm-hmm. Dus daar verschiet ik niet van. Maar ja, hier op 1,5 kilometer vandaan heb je ook al een wijngaard. Hè. Dus,
ja, in België begint het ook te boomen. Moeten we dringend ook eens iets aan doen met de wijngaard.
Subtiele hint.
Oké, is genoteerd. Hoe, als ik even terug naar het begin van het interview ga, Sardinië, je zei ik heb daar wel over geschreven, maar ik was er nog nooit geweest. Je hebt lange tijd ook over wijn geschreven, hè?
Ja, ik heb voor verschillende magazines, voor de Morgenmagazine heb ik behoorlijk wat wijnstreken bezocht, erover geschreven, maar dan vooral het verhaal erachter, iets minder het puur wijntechnische, dat laat ik aan de Frank van der Aubras van deze wereld over, de puur wijntechnische kenners. Ik heb het meer voor het verhaal, maar niet alleen wijn, ook grappa. Het grappahuis Bertha is een ongelooflijke aanrader in de buurt van Alba.
Dan zitten we in Piemonte, hè?
Ja, dan zitten we terug in Piemonte. Dat is, vroeger dacht ik grappa, dat is...
Je krijgt het gratis in de slechtere pizzeria.
Ja, je krijgt het om de toch te dure rekening een beetje door te spoelen. Maar dat is... Het is zo lekker dat het een beetje pijn doet aan het hoofd soms. Daar maken ze, zeker bij Bertha, maken ze van alle verschillende soorten druiven. Overheerlijke grappas. Alleen al in de neus is dat een godsgeschenk. Maar daar heb ik ook over geschreven. Ik ben naar Schotland getrokken, naar de whiskyhuizen. Hennessy, cognac, ook fantastisch. En daar heb je nog een grotere link tussen wijn en... En cognac natuurlijk.
Omdat het ook van druiven komt natuurlijk. Ja. Je merkt wel, want over bier schrijf je nu ook.
Ja.
Tegenwoordig, dat loopt vaak door elkaar. Hè? Ook op festivals of proeverijen bierhuizen van hier, die voeders of vaten gaan gebruiken uit de wijn- of de whisky-industrie. Ja. De grenzen worden wat opengeslagen.
Ja, en dat merk je in de muziek ook. Hè? Ik weet nog, vroeger mocht je maar van één genre houden. Ik weet nog dat ik eens een lief had dat elke keer als ze bezoek kwam, mijn radio verzetten, omdat het is gelukkig afgeraakt.
Ze was je lief.
Ja, ze was me lief. Maar de muziek verandert natuurlijk, hè. Dat zie je, fusionkeuken zie je ook, je ziet dat met dranken ook. Ik vind dat eigenlijk wel gezond, dat je van heel veel verschillende dingen kan houden. Ik denk dat bier ook lang door vrouwen niet gedronken werd. Nu wel. Ik kan daar wel van genieten, van dat generalistische zo. Mm-hmm. En ik moet wel toegeven dat mijn bierkennis gevoed is door mijn wijnkennis. Vroeger dronk ik alleen maar een pintje en na de avondbal een duveltje. Maar door de wijnkennis ben ik meer bier beginnen appreciëren, omdat je op andere dingen begint te letten. Mm-hmm. Hey, omdat je veel meer rekening begint te houden met de verschillende facetten. En dat kan je voor grappa inzetten, voor cognac, overal. Dus het is de voorliefde voor bepaalde dranken is eigenlijk wel gevoed door de kennis, de meer technische kant dan door de wijn.
Ja, je merkt ook dat bijvoorbeeld de sommeliers die aan het WK hier in België zijn komen deelnemen, dat zij ook in die bieren geïnteresseerd moeten worden. Een magazine als Wine Enthusiast heeft ook een bierrubriek die allemaal groter wordt, ook meer reportages. Ja. Misschien zit daar voor ons land ook wel wat in de wereld van de wijnjournalistiek te koer, om op die manier wat meer op de kaart te gaan staan.
Ja, ik denk, we hebben als bierland natuurlijk wel een grote voorsprong, maar het zou wel leuk zijn als we die voorsprong ook... Dat we wat wijn tussen fietsen of dat we in de wijn, de grotere wijnmagazines als Bierland ook wel tussen fietsen. Ik denk, we mogen toch gerust wat chauvinistisch zijn. En we weten ook veel, en er gebeurt ook heel veel. Hè. Nee, niet alleen in Bierland, maar ook in Wijnland. Hè. Het feit dat hier vlakbij al een wijngaard zit, vind ik een goed teken. Je hebt dan klimaat... diehards die dat een slecht teken vinden, maar ik vind dat een gezonde evolutie. Trouwens, een paar eeuwen geleden werd er ook al wijn gemaakt in Antwerpen. Hè? Dus,
Absoluut, toen kwamen er de kleine ijstijd enzovoort. Ja. Daar moeten we ook eens een historische aflevering over maken. Terug misschien naar Italië even, Joost, want met Bella Figura weet je daar ook alles van natuurlijk.
Ik doe alsof.
Of je doet alsof. Dat is ook een bella figura slaan natuurlijk, hè, dat je stand houdt. Heb je nog tips van regio's? Want we hebben het wel over Sicilië gehad, over Piemonte, een beetje over Sardinië. Plekjes in Italië die met wijn te maken hebben, waar we zeker naartoe moeten gaan, als het van jou afhangt?
Ja, jou moet ik blijkbaar die tip niet geven, want ik wou eigenlijk Umbria zeggen. Ik ben 3 jaar op rij naar Umbria op reis geweest.
Van het groene hart van Italië.
Ja,
de
eerste keer in Perugia. Mm-hmm. En dan 2 keren vlakbij Orvieto. Fantastisch wijngebied. Het grote voordeel van Umbria vind ik... de mensen zijn er zeer charmant, zeer vriendelijk. Het is er fantastisch van eten en drinken. Je zit daar vlakbij de bekendere Toscaanse steden. Maar ja, als je in Toscane het woord pizzeria op je voorgevel schildert, zit dat een heel jaar vol. Mm-hmm. In Umbria moeten ze meer moeite doen. En dat doen ze ook met veel plezier. Dus ik vind Umbria by far veel interessanter dan Toscane. Omdat het je in staat stelt om ook een stukje Toscane mee te pikken.
Ja, ik vind als je in Umbria rondloopt en je loopt in die stadjes, dat kunnen ook kleine steden zijn. Daar is soms ook, zelfs in de zomer, amper iemand te zien als je de kleinere kiest. Want in Assisi zit het vol natuurlijk, met pelgrims en ook met Italianen zelf. En ook, wat jij zegt, de mensen zien je daar minder als een... Toch in de steden of de horeca mensen zien je minder als een rondlopende zak geld. Maar echt als iemand die wilt komen eten en drinken. Een echte mens eigenlijk.
Ja, en als je dan... ik spreek een beetje Jerommekes Italiaans... trek mijn slag, maar grammaticaal is dat zeker niet fantastisch.
Ik ken dat.
En ik heb ook geen zwarte kop krullenhaar, maar lichtjes blond. Dus ze zien ook dat de kans dat ik een Italiaan ben heel klein is. En dan word je zo warm ontvangen als je een beetje moeite doet om Italiaans te spreken. Het enige wat je niet in Umbria moet doen, is een cappuccino bestellen na het eten. Ik zou dat sowieso nooit doen. Maar ik heb het daar op een terrasje gezien dat een ouder Nederlands koppel een cappuccino bestelde na het eten. En dat de ober gewoon zei, no, non si va, kwaad wegliep en terugkeerde met de rekening en hem verzocht van door te gaan.
Want dat doe je gewoon niet, hè? Wat is het, na 11 uur mag dat niet in Italië?
Ja, aan 11 uur richting 11:30 mag het niet meer.
En als je... Smiddags vooral.
Ja, dat is smiddags. En als je... weet wat erachter zit, dan is het niet meer dan logisch.
Wat zit erachter?
Ja, dus de Italianen drinken een cappuccino om hun maag te vullen. Hè. En dus de melk vult de maag.
Dus het is eigenlijk een belediging voor de chef als je dat bestelt.
Ja, inderdaad, het is een grote belediging als je dat na je eten bestelt, omdat je dan zegt, je hebt me gewoon te weinig eten gegeven. En je zal het zelf al gemerkt hebben, als Italianen eten serveren, dan lijkt het alsof ze elke keer het laatste avondmaal meemaken. Het kan niet genoeg zijn. En ik heb van thuis uit geleerd dat je altijd je bordje moet leeg eten en moet opeten wat de mensen je aanbieden. Maar waar die Italianen alle eten steken, is mij een compleet, maar dan ook een compleet raadsel.
Maar dat begint omdat die 's morgens maar een croissant en een mini-espresso drinken, denk ik. Die sparen alles op.
En dan kunnen ze toch goed sparen. Monetair misschien niet, maar culinair wel.
Umbrie is trouwens ook een goede tip voor mensen die op zoek zijn naar goede betaalbare wijnalternatieven voor die grote klassiekers. Hè?
Ja.
Als je denkt aan Brunello, of wat onbetaalbaar is, bij wijze van spreken. Je hebt ook heel veel Sangiovese wijnen in Umbrië, die ook wel betaalbaar zijn. Of de Montefalco's, de Sagrantino's.
En je hebt ook heel veel van de nieuwe generatie uit de Toscane die een domein hebben in Umbrië om daar wat vrijer te kunnen experimenteren. Dus als je niet uit bent op bekende namen, maar gewoon op superlekkere wijn die behoorlijk betaalbaar is, zit je daar fantastisch eigenlijk.
Absoluut. Dus daarmee hebben we jouw tip al gehad. Heb je nog een drinktip?
Wat bedoel je met drinktip? Niet morsen. Dat is zonde.
Een druif waarvan je zegt, die vind ik als Italië-lover onderbelicht eigenlijk, of die komt te weinig in onze wijnwinkels of restaurants aan bod. Ik vind dat bijvoorbeeld een beetje van Aglianico, als ik dat mag zeggen. Ken je, die is meer de druif van het zuiden, hè, van Campanië, Basilicata.
Dat was net hetgeen ik wou zeggen.
Ik zag jou denken, dus ik dacht, geef misschien een voorzet.
Nee, maar die vind ik ook fantastisch. Maar vermits er zoveel verschillende druiven zijn, heb ik zoiets, laat maar komen. En mijn echtgenote die bestelt altijd Chardonnay. Hè? Dat vindt ze dan lekker. Het is ook vaak oprecht lekker natuurlijk. Maar er zijn zoveel witte druivensoorten ook die we allemaal niet kennen, die super lekker zijn. Dus keuze genoeg. Maar ik heb Aglianico was hetgeen waar ik spontaan aan dacht. Maar voor de rest, je hebt op de Etna heeft Philippe mij een paar leuke druivensoorten leren kennen. Je hebt er één, de
Nerello Mascalese.
En dan met het hoedje.
De Nerello Cappuccio, denk ik.
Ja, en dat is dan genoemd naar, omdat die druiven een heel dik vel heeft. Hè, dat zou dan de kap zijn die dan de monniken opzetten. Hè, daar verwijst
het. Zitten we eigenlijk terug bij die cappuccino, hè, die van de monnikspijkleur enzovoort.
Dat vind ik leuk dat je een druif waar je 100% zeker van weet, ik heb nog nooit gedronken, dat je dat dan kan ontdekken. Dat vind ik het grote plezier aan Italië. We hebben het gezegd, 504. Hè, kan eigenlijk gerust 2 jaar aan 1 stuk elke wijnsoort proberen. Hè.
Goed, ik denk dat we voldoende stof hebben om dat te doen. Zeker ook om jouw boek Bella Figura er nog eens bij te halen, waarom de Italianen zo Italiaans zijn, dat jij, Joost Houtman, samen met Philippe Roze hebt geschreven. Het ging een beetje breder, deze aflevering van Wijnkast, maar dat mag ook wel in de zomer, als je het over zo'n fantastisch land als Italië kan hebben. Joost Houtman, dankjewel voor je gastvrijheid.
Graag gedaan.
En wie er meer over wil weten, die moet maar eens surfen naar wijnkast.com, andere afleveringen beluisteren of reageren via Twitter, Facebook of Instagram @wijnkast. Ik zou zeggen tot een volgende keer. Tot snel, tot een volgende wijnkast.